Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 25 zingen wij het tweede vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan het 12e hoofdstuk en daarvan de eerste 9 versen. Wij herzeggen nu Genesis 12, de versen 1 tot en met 9, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 14e vers, Och dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genesis 12, vers 1 tot en met 9. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud, toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broeders zoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moreh. En de Kanaanieten waren toendertijd in het land. Zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere, die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte, tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar den Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham, gaande en trekkende, naar het zuiden. Tot zover.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de versen 5 tot en met 9 van Genesis 12. Genesis 12 van het 5e tot en met het 9e vers, waarvan we nu alleen het 7e vers aan u voorlezen. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide: uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere die hem verschenen was. De gemeente schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte: Abram op doorreis. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats op zijn vertrek naar Kanaan. In de tweede plaats op zijn aankomst in Kanaan. En in de derde plaats op zijn reis door Kanaan. Dus wij ontmoeten Abraham in dit schriftgedeelte op doorreis. Onze eerste gedachten zijn vertrek naar Kanaan, naar aanleiding van het 5e vers, aansluitende bij het gedeelte waar we de vorige week bij stilgestaan hebben. Onze tweede gedachten zijn aankomst in Kanaan, het 6e en het 7e vers, waar de Heere na verloop van tijd opnieuw tot hem spreekt. En onze derde gedachte zijn reis door Kanaan, de versen 8 en 9, waaruit duidelijk wordt dat hij het gehele land Kanaan van het noorden tot en met het diepste zuiden doortrekt. Gemeente, vorige week hebben wij een begin gemaakt met deze Bijbellezingen over Abram. En we hebben stilgestaan bij zijn roeping uit Ur der Chaldeeën. De Heere sprak tot hem krachtdadig: ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. En we hebben gezien dat dat als het ware drie bijlslagen waren die Abraham losgeslagen hebben van alles wat hem lief en dierbaar was. We hebben gezien hoe dat hij uitgetogen is, niet wetende waar hij komen zou, door het geloof. Het was goed wat de Heere deed. En nu vanmorgen het vervolg van die geschiedenis. En dan zien we dat de reis naar het beloofde land, waarvan Abraham nog steeds niet wist, jongens en meisjes, welk land dat was, dat heeft jaren geduurd, eer dat het voor Abraham duidelijk geweest is wat de weg des Heren was. En die reis naar dat onbekende beloofde land, dat de Heere wijzen zou, heeft ook een onderbreking gekend. We hebben de vorige keer gezien dat zij in Haran terechtgekomen zijn. En we lezen: en hij woonde al daar. Haran lag nog steeds in Mesopotamië. Er heeft wel een grote reis plaatsgevonden, Ur der Chaldeeën naar Haran. Dan hebben wij het over ongeveer 1000 kilometer te voet. En jongens en meisjes, als de snelheid ongeveer geweest zal zijn, laten we zeggen 25 kilometer per dag, dan betekent dat dat Abraham daar zo ongeveer 40 dagen over heeft gedaan. Vanuit Ur der Chaldeeën naar Haran. En later zal hij weten dat hij nog niet op de plaats is waar de Heere hem hebben wilde. De uiteindelijke plaats van het beloofde land was nog 700 kilometer verder. Maar Abraham is neergestreken hier in Haran. Hij ging daar wonen. Hoe lang, dat weten we niet. Sommigen denken dat hij daar heel lang gewoond heeft, maar de meesten denken aan een periode van zo ongeveer 5 jaar. Dan zou Abraham dus 70 jaar geweest zijn toen de Heere hem geroepen heeft uit Ur der Chaldeeën. En we weten, hij is 75 jaar, dat staat in dit gedeelte, toen hij uit Haran getrokken is. We weten niet precies hoe lang het geweest is, maar er wordt wel iets heel belangrijks vermeld over dat verblijf in Haran. Het is ons voorgelezen vorige week uit hoofdstuk 11. En dat is dit, dat Tera, zijn vader, in Haran gestorven is. En daaraan zien wij dat die bijlslagen waar ik het de vorige week over had, eigenlijk in verschillende fases zich hebben voltrokken. Het is niet zo dat Abraham ineens alles op dezelfde dag al heeft meegemaakt. Ik denk dat hij dat ook niet had kunnen verwerken. De Heere weet ook dat Abraham een mens is. En het verlaten van je land, dat is heel wat. En van je maagschap. Maar je vader verliezen. Iedereen die dat meegemaakt heeft in de gemeente, kortere of langere tijd geleden, die weet hoe ingrijpend dat is. Je vader, dat is een van de wortels van je bestaan. Als je je vader verliest, dan wordt er ook aan je eigen levensboom geschud. En dat heeft Abraham daar in Haran ondervonden. Het is een beproeving voor hem geweest, zegt Calvijn. En zo leidt de Heere zijn kinderen ook door wegen van beproeving. De weg naar het hemelse Kanaan is een weg van beproeving. Tera is waarschijnlijk voor ons een waarschuwend voorbeeld. Het aangrijpende is dat we nergens in de Bijbel van hem een goed getuigenis lezen. Het enige wat we van hem lezen, dat is dat hij uit Ur der Chaldeeën meegegaan is naar Haran, of misschien zelfs wel de leiding daarin op zich genomen heeft als vader, zo lijkt uit het vorige hoofdstuk. Maar we lezen niet dat het een hartelijke keuze van hem geweest is. Tera zal waarschijnlijk een man geweest zijn zoals Orpa. Orpa had wel een keuze gemaakt, maar geen hartelijke keuze. Haar hart bleef achter in Moab. En wellicht is het zo ook bij Tera geweest. En is hij een waarschuwend voorbeeld, gemeente, voor degene die meereizen. En die nog best wel bereid zijn misschien om 1000 kilometer mee te reizen. Dus ook om afstand te nemen van alles wat hen lief en dierbaar was. Maar toch die niet gestorven zijn aan de wereld, aan de afgoden en aan de zonde. Waarom onderbrak Abraham zijn reis? Wel, we hebben gezien, hij moest eerst zijn vader verliezen. Zijn vaders huis, daar moest hij van losgesneden worden. Maar mogelijk heeft hij ook gedacht, jongens en meisjes, dat dit het land was dat de Heere hem geven zou. Hij kon het allemaal nog niet bezien en nog niet overzien. Hij wist het niet. Hij moest wachten op de Heere. Hij zal gesmeekt hebben om duidelijkheid daarin. En in die 5 jaar lezen we niet dat de Heere hem nadere duidelijkheid heeft gegeven. Hij kon ook niet verder trekken zo. Waar moest hij heen? Het was een wachtend leven, een uitziend leven, met daarin de beproeving dat hij zijn vader verloor. In ieder geval, hoe het ook gegaan is, het is een weg waarin de Heere hem geleid heeft. En waarin de Heere hem ook op een gegeven moment duidelijkheid heeft gegeven dat hij Haran moest verlaten. En dit leert ons wel de geschiedenis van Abraham. Dat hij die dat goede werk begonnen is, hij het ook zal voleindigen. Dat zien we keer op keer in het leven van Abraham, die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. Misschien dat Abraham gedacht heeft toen hij daar gestaan heeft bij het ontzielde lichaam van zijn vader Tera. Hoe moet het nu verder? Maar de Heere wijst de weg. En dat heeft de Heere gedaan in het leven van Abraham door deuren te sluiten, wegen af te sluiten en door deuren te openen. De Heere heeft hem duidelijkheid gegeven over wat zijn weg was die hij wilde dat Abraham zou gaan. En dan staat er: en Abraham nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon. Het is wel een mooi gezelschap dat daar wegtrekt uit Haran. Een rijk gezelschap, had u mee willen gaan met hen? Is het waar voor ons, jongens en meisjes? Gewis, het zijn mijn hartevrienden en hun taal mijn hartetolk. Want Abraham, zijn naam staat in Hebreeën 11, de rij van de geloofshelden. Sara, haar naam staat ook in Hebreeën 11. Ook zij bezat dat ware zaligmakende geloof. En Lot, we lezen van Lot dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft in Sodom. Hoewel Lot niet altijd geweest is een sprekend voorbeeld, maar toch was het werk des Heren in zijn hart. Ik denk dat de Heere de roeping van Abraham gebruikt heeft, het leven van zijn oom gebruikt heeft, om ook Lot stil te zetten. En duidelijk is dat Lot, we weten niet hoe groot dat het leeftijdsverschil tussen hem en Abraham geweest is, misschien niet eens zo groot, maar wel wordt duidelijk uit deze geschiedenis dat hij in Abraham niet alleen zijn pleegvader heeft gezien nadat zijn vader Haran gestorven is, maar dat Abraham voor hem ook een geestelijke vader geweest is. Want er staat zo: en Abraham nam hem. Hij nam Lot. Hij gaf de leiding en Lot liet zich leiden. Een goed gezelschap. En mag ik eens vragen, wat is jouw gezelschap? Wat is uw gezelschap waarmee u over de weg reist? Zeg mij wie uw vrienden zijn. En ik zal u zeggen wie dat gij zijt. En niet 1000 kilometer, maar is ons hart verbonden aan des Heren lieve volk. Zoals bij Rut. Uw volk is mijn volk, zegt ze. Uw God, mijn God. Zie ze daar gaan uit Haran. Met al hun haven die zij verworven hadden. Die zij in Haran verworven hadden. Toen ze kwamen hadden ze niks. Jongens en meisjes, ze hebben alles achtergelaten. Want de Heere had gesproken. Ga uit uw land, uit uw maagschap en uit uw vaders huis. En in die korte tijd dat ze in Haran geweest zijn, hebben ze heel veel gekregen. Want haven, dat ziet op goederen, bezittingen die ze gekregen hebben. De kanttekening zegt: het zij vee of geld of huisraad. De Heere heeft het wel gemaakt. Ja, de Heere maakt het altijd wel. Dat is wel op de proef gesteld voor Abraham. Die rijke jongeling, die kon het niet, alles verlaten en de Heere volgen. Maar Abraham heeft werkelijk alles verlaten en de Heere gevolgd. En de Heere heeft het wel gemaakt. Hij zal meer gekregen hebben dan hij vroeger had. Over de dienst des Heeren hoef je niet te klagen. De Heere Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd: er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers om mijnentwil of om des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud. Nu, in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen, akkers en met de vervolgingen en in het toekomende eeuw het eeuwige leven. De Heer heeft eerst Abraham op de proef gesteld, alles afgenomen. Straatarm komt hij daaraan in Haran. En in korte tijd maakt de Heer hem rijk. De Heer zegent hem met een grote haven en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. Hoe moeten we dat lezen, de zielen die zij verkregen hadden? Want jongens en meisjes, Abraham heeft nog geen kind. Hoe kan er dan gesproken worden over de zielen? Wel, dat zijn de mensen, dat hoeft niet de kinderen van Abraham te zijn, die zijn er inderdaad nog niet, maar de personen die hij verkregen heeft, zijn dienstknechten, zijn dienstmaagden, slaven zoals er waren in die tijd, mensen die hij in dienst genomen had. Zielen worden ze genoemd. Matthew Henry zegt ook, zielen op reis naar de eeuwigheid. En wat is het voor deze zielen een voorrecht geweest om met Abraham in contact te komen? Want gemeente, ja, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik heb daar eens een poosje over zitten denken. Waarom moest Abraham nu in Haran verblijven? Want Haran was net zo slecht als Ur der Chaldeeën. En opgravingen hebben laten zien dat in Haran ook de godszin werd geëerd. Dus je zou kunnen zeggen, met die 1000 kilometer is hij geen millimeter opgeschoten. Hij zit nog steeds midden in het heidendom. Waarom? En waarom moet hij dan 5 jaar daar wonen? Ja, de Heere heeft een weg met Abraham. Maar de Heere heeft ook een weg met Haran. En er zijn verklarers die zeggen, het zou heel goed kunnen zijn, de zielen die zij verkregen hadden, dat daarmee bedoeld wordt de mensen die ingewonnen zijn voor de Heere en zijn dienst. Dus niet alleen slaven, maar dat je moet denken aan degene die zich bij Abraham gevoegd hebben om het woord van God. Die ook door het leven van Abraham tot bekering zijn gekomen. We weten dat niet zeker, maar het zou goed kunnen zijn. Abraham is daar niet voor niks geweest. Dat geloof ik ook niet. Hij heeft daar niet voor niks misschien wel 5 jaar moeten wonen. De Heere haalt zijn kinderen ook uit Haran. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Om te gaan naar het land Kanaan, daar gaan ze. Ze zijn dus met veel meer dan ze aangekomen zijn. Het is inmiddels een stoet geworden. Het is een karavaan geworden naar het land Kanaan. En dat is zo mooi dat dat hier staat. Moeten we niet overheen lezen. Want er had ook kunnen staan en zij togen uit om te gaan naar Ur der Chaldeeën. Ze hadden ook terug kunnen keren. Maar dat Abraham niet terugkeert, ondanks het verlies van zijn vader, ondanks de beproevingen die er ook geweest zijn, dat laat zien dat de Heere zijn werk in stand houdt. Die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat hij de gelegenheid gehad heeft om terug te keren. Hij zegt, en indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Abraham heeft tijd gehad om weder te keren. Maar jongens en meisjes, hij kon niet meer terug. Hij wilde niet meer terug. Hij hoefde niet meer terug, want dit was de weg die de Heere met hem ging. En zij kwamen in het land Kanaan. En aanvankelijk weet hij helemaal niet dat dit het land is, al is hij dan 1700 kilometer van huis, dat dit het land is dat de Heere hem wijzen zou. Hij is nog in afwachting. De wereld die verkiest zichzelf een land, die verkiest zichzelf de weg. Maar Gods kinderen die kunnen dat niet. In hun gewone dagelijkse leven niet en zeker ook niet als het gaat over het geestelijke. zij moeten de weg gewezen worden. En dat doet de Heer door zijn woord en door zijn geest en door zijn daden in het leven van zijn kinderen, zodat het al meer en meer duidelijk wordt, dit is de weg, wandel in dezelfde. Is het ons daar ook om te doen? Bent u ook bang voor eigen gekozen wegen? Onze eerste gedachten zijn vertrek uit Kanaan. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn aankomst in Kanaan. Want dan staat er in het zesde vers, en Abraham is doorgetogen in dat land. Hij komt in die nieuwe omgeving. En hij ziet het wel, het is een goed land, het land Kanaan. En hij trekt door dat land, waarschijnlijk is hij bij Damascus binnengekomen, en trekt hij langs de zee van Tiberias naar Sichem toe. Als je straks thuis komt, jongens en meisjes, dan moet je in je GBS-bijbeltje, daar heb je voor en achterin kaartjes, en waarschijnlijk voorin zit het kaartje uit de tijd van Abraham. En ik kan dat nu niet precies laten zien, maar dan moet je thuis maar eens even opzoeken hoe dat Abraham precies gegaan is. Die hele reis van Abraham, die staat daar met een rode lijn getekend. En als je van Damascus naar Sichem gaat, dan kom je door de vlakte van Jezreel. En de vlakte van Jezreel, dat is een zeer vruchtbare vlakte. En ik denk dat Abraham wel gedacht heeft, Heere, zou ik hier mogen wonen? Kunnen wij hier niet een boerderijtje krijgen? Maar hij wist de weg van de Heere niet. En zo trekt hij door in dat land tot aan de plaats Sichem. En dat is in de Bijbel een hele gedenkwaardige plaats. Sichem. Ik zal er twee dingen van zeggen. Sichem, dat is de plaats waar het volk van Israël straks voor het eerste tabernakel opzet. Dat is een onvergetelijk gebeuren geweest. En Sichem, dan ga ik naar het Nieuwe Testament, is hetzelfde als de plaats Sichar. En dat is de plaats, jongens en meisjes, waar de Heer Jezus in Johannes 4 in gesprek raakt met de Samaritaanse vrouw. Dus op deze plaats waar Abraham nu komt, daar zullen later grote dingen gebeuren. Er loopt in de Bijbel een hele duidelijke lijn. Als het gaat over plaatsen, als het gaat over personen. Gemeente, als het gaat over Gods koninkrijk, dan zijn geslachtsregisters belangrijk. Want als het gaat over Gods koninkrijk, dan werkt de Heere in de lijn van de geslachten. Hij is de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Je kunt de lijnen terugvinden in de Bijbel. En misschien ook in uw eigen familie. Maar als het gaat over Gods koninkrijk, dat zou je misschien niet denken, dan zijn landkaarten ook belangrijk. En waarom zijn landkaarten ook belangrijk? Daar zie je ook lijnen lopen. Er zijn plaatsen waar de Heere gedurig op teruggekomen is. Er zijn plaatsen waar de Heere en het voorgeslacht en het nageslacht dezelfde dingen deed ervaren. Zo blijkt heel duidelijk uit deze geschiedenis. Sichem, dat wordt voor Abraham een onvergetelijke plaats. En daar komt de Heere later in het leven van zijn nageslacht op terug. En daar komt de Heere op terug in het leven van het volk van Israël. Daar komt de Heere zelfs op terug in de tijd van het Nieuwe Testament. Als het Samaritaanse land vol met vijandschap is en de Heer daar toch een vrouw, hij moest door Samaria gaan. De Heer daar toch een vrouw uit deze plaats te sterk wordt. Hij reist door tot aan het eikenbos Moreh. Eikenbos, je hoeft niet te denken aan een bos met eikenbomen. Maar mogelijk is het een bos bestaande uit één boom. Bossen, dat waren vaak heilige plaatsen. En zo is hier ook een boom en die boom die wordt genoemd Moreh. En de vertaling kan betekenen leraar die de toekomst voorzegt. Dus dit is voor die Kanaanieten is dit een hele belangrijke plaats, jongens en meisjes. Hier komen ze naartoe, want deze boom, of in ieder geval op deze plaats, daar gebeuren wonderen. En misschien wel dat die Baalspriesters aan het ruisen van de wind door de takken van deze boom hier horen wat de toekomst zal gaan brengen. Het is dus een plaats van afgodendienst. Daar staat Abraham. Moet je zo over nadenken, gemeente, dan ben je meer dan 1700 kilometer van je vertrekpunt af. En dan staat hij daar, te midden van het heidendom. Zou dat geen strijd gegeven hebben in het leven van Abraham? Waar heb ik het nou allemaal voor gedaan? Waar heb ik nou alles voor verlaten? Wat ben ik er nou mee opgeschoten? Ik sta hier notabene nog steeds te midden van de afgoderij. Ik denk dat hij moedeloos geweest is. Want de Heere verschijnt. En de Heere verschijnt in het leven van zijn kinderen altijd als ze het nodig hebben. Abraham heeft het nu nodig. Zo verscheen de Heere aan Abraham. De vorige verschijning, zijn vertrek uit Ur der Chaldeeën, is tenminste 5 jaar geleden. En daartussen lezen we niet dat de Heere op zo'n duidelijke manier tot hem gesproken heeft. Hij moest het doen met het woord wat geklonken had in Ur. Dat is een beproeving geweest. Je hebt mensen die hebben zoveel bijbelteksten, want de Heere spreekt tegen hen wel 5 keer op een dag. Maar dat deed de Heere niet tegen Abraham en dat deed de Heere ook niet tegen Isaac en dat deed de Heere ook niet tegen Jacob. De Heere sprak maar heel spaarzamelijk. En wanneer hij gesproken had, moesten ze er soms wel jaren mee doen. Ik zeg niet dat de Heere tussendoor niet voor hen zorgde. En dat de Heere zijn genadewerk niet heeft onderhouden. Maar zulke duidelijke verschijningen als hier. Nee, dat maken Gods kinderen niet iedere dag mee. Die avondmaalsbedieningen, die vergeten ze niet meer. Terwijl de Heere gewoon op een zondag ook wel eens de weg wijst. Maar toch niet zo bijzonder als die momenten dat er... Ja, vroeger zeiden ze dat er zaken worden opgelost. Dat er daadzaken gebeuren. En hier gebeurt een daadzaak in het leven van Abraham. Dit is niet zomaar iets. De Heere verscheen aan hem. Er staat de Kanaanieten waren toen in het land. Hij voelt zich omringd van de Kanaanieten, van de heidenen. Sommigen gebruiken dit zinnetje om te zeggen... Hey, Mozes kan de Bijbelschrijver niet geweest zijn van Genesis. Want hier staat, de Kanaanieten waren toen der tijd in dat land. Dus die waren er heel de tijd van Mozes nog. Dus er zal wel iemand anders geweest zijn die dit geschreven heeft. Ja, zo is de schriftkritiek altijd bezig. Maar er staat niet dat de Kanaanieten toen niet meer in dat land waren toen die schrijver dit schreef. Maar er staat dat ze toen in dat land waren, toen der tijd, nog altijd in dat land. Zoals ik nu ook kan zeggen wie er op dit moment in ons land wonen. Zo heeft die Bijbelschrijver dat ook kunnen doen. En al zou het geweest zijn dat dit in de verleden tijd had gestaan, ja, Mozes was een profeet. Dus dan wil dat nog niet zeggen, jonge mensen, dat Mozes het boek Genesis niet geschreven kan hebben. Laat je niet van de wijs brengen door de schriftkritiek. De Kanaanieten waren toen der tijd in dat land. Maar waar is de Heere? Heere, waar bent u toch? Heere, wil u de weg wijzen? Heere, wil u nog een keer spreken? Zo verscheen de Heere aan Abraham. Dat is wat. Hij is al weken in dat land. Hij heeft het land Kanaan al voor de helft doortrokken. En dan weet hij nog niet dat dit het land is dat de Heere hem geven zal. Pas als hij al langere tijd in dat land is, dan verschijnt de Heere om hem dat te zeggen. En het woordje verschijnen wat hier gebruikt wordt, dat ziet op iets zichtbaars. Je ziet in het leven van Abraham zie je dat er steeds meer duidelijkheid komt over wie God is en wat hij moet doen en over wat de Heere belooft. Eerst heeft de Heere tot hem gesproken, ga uit uw land, maar hier is iets zichtbaars geweest en wat precies dat weet ik niet. Maar het zou iets kunnen zijn als vuur. Vaak sprak de Heere vanuit het vuur in het Oude Testament om zijn heiligheid te tonen. Een opklimming in de openbaring van wie hij is aan Abraham. En dan zegt de Heere jongens en meisjes tegen hem, uw zaad zal ik dit land geven. En dan vallen mij een paar dingen op. Het eerste wat mij opvalt is dat de Heere zegt, ik zal het u geven. En dat is meer dan wat de Heere eerst gezegd had. Want eerst heeft de Heere gezegd, ik zal het u wijzen. Wijzen? Oké, dan weet je waar het is, maar hoe kom ik er dan aan? En nu zegt de Heere, ik zal het niet alleen wijzen, ik wijs het u nu, dit is het plekje, dit is het land. Maar ik zal het u ook geven. Dat is een nadere belofte. En het tweede wat mij opvalt is dat de Heere zegt eigenlijk niet, ik zal het u geven. Maar de Heere zegt, ik zal het u zaad geven. En jongens en meisjes, hij heeft geen zaad. Hij heeft niet één kind. En de Heere belooft dit land aan zijn kinderen te zullen geven, terwijl hij 75 jaar oud is en onvruchtbaar. Althans, Sarai is onvruchtbaar. Zo onmogelijk. En dan zie je hoe groot het geloof van Abraham geweest is. Dat hij niet twijfelt. De Heere neemt alle twijfel weg. De belofte die uiteindelijk pas over 400 jaar vervuld zal worden. Maar de Heere doet wat hij zegt. En dat Abraham het gelooft, dat zie je, hij bouwde al daar de Heere een altaar. Dus juist op die plaats waar die eikenboom staat en waar de Kanaanieten samenkomen. Hoe komt hij eraan een altaar te bouwen? Hoe weet hij dat de Heere dat wil? Nou, zijn voorvader is Noach. En Noach bouwde ook een altaar. En vader op zoon, er zit niet zoveel tijd tussen Abraham en Noach. Vader en zoon hebben dat verteld. Hij wist, zo wil de Heere gediend worden. Zo wil de Heere erkend worden. Door het altaar. Hij bouwde al daar een altaar. Geen kleinigheidje. Een stenen altaar, van die grote stenen bij elkaar brengen. Reken maar dat dat een zware taak geweest is. Maar hij doet het. Waarom? Om twee redenen. In de eerste plaats een gedenkplaats. Hier heeft de Heere gesproken. Een tent kun je zo afbreken, maar een altaar kun je niet zomaar verwijderen. Een altaar vind je na lange tijd nog terug. En het is heel opmerkelijk als Abraham straks uit Egypteland komt, we komen daar nog wel, en hij komt terug uit Egypte, dan gaat hij naar de plaats waar hij zijn eerste altaar heeft gebouwd. Deze plaats. Dus dat is een gedenkplaats waar de Heere tot hem gesproken heeft. Een gedenkplaats in zijn leven die je na jaren nog terug kunt vinden. We hebben gezien Ebenezer, een opgerichte steen. En we zien hier een altaar. Hebt u ook zulke altaren in uw leven, gemeente? waar de Heere gesproken heeft. Misschien wel 5 jaar geleden. Maar toch, geen leed zal het ooit uit uw geheugen wissen. Dat zijn plaatsen, daar brengt de Heere je terug. Abraham komt hier terug. De Heere brengt zijn kinderen op die oude plaatsen terug. En de Heere betoont dezelfde te zijn. Ik zei al, landkaarten zijn ook belangrijk in het licht van Gods koninkrijk. Je ziet dat het hele leven van Abraham, dat is ook getekend in een aantal altaren die hij in zijn leven heeft opgericht. Overal waar de Heere sprak, daar bouwde hij een altaar. En dat is ook de moeite waard. Als de Heere spreekt, dan wil je die plaats niet vergeten, dan wil je op die plaats niet weg, dan wil je die plaats onthouden of je wilt op die plaats terugkomen. En in de tweede plaats is dit ook een belijdenis. Want een altaar, ja, dat kun je niet in je tent bouwen, jongens en meisjes. Die Canaanieten die komen morgen naar die heilige eik om te vragen wat de wil van Baal is. En dan staat er een altaar. Een godsdienstig altaar. Ja, dat is een getuigenis van Abraham in Canaan. Dat hij de Heere dient. Dat mogen de mensen weten. Dat mogen de mensen zien. Dat beleidt hij openlijk naast de eik zijn altaar. De God van Abraham is God. Wat gaat er van ons uit? Hebben wij zulke altaren staan in ons persoonlijke leven? En ja, staan ze achter de voordeur? Of hebt u ook van die altaren die de mensen kunnen zien? En mogen ze het aan uw leven zien, mogen ze dan uw belijdenis horen. De God van Israël is God. We gaan naar onze derde gedachte, zijn reis door Canaan. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 66 en daarvan het 7e en het 8e vers. Ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee uit kooi en stal. Zo worden vet en merg ontstoken bij het liefelijk rijzend lofgeschal. En wat er verder volgt, Psalm 66 en daarvan het 7e en het 8e vers.
Oh,
Onze derde gedachte zijn reis door Kanaan. Abraham is begonnen in het noorden, jongens en meisjes. Daar is hij het land binnengekomen. En hij is al een heel stuk in het land als de Heere zegt, dit is het plekje. Dit is het plekje dat ik geven zal aan je zaad. En dan reist hij het hele land door, helemaal tot het puntje in het zuiden, tegen de Negev-woestijn aan. Dat hele land heeft hij doorwandeld. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. Bethel. Hoor je dat, jongens en meisjes? Bethel. Abraham was al in Bethel. En in Bethel, daar verschijnt de Heere later aan zijn kleinzoon. Aan Jacob. Want Bethel, dat is de plaats waar Jacob zegt, gewisselijk was de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Het was hem te doen om de zegen van zijn opa en die plaats waar opa was, daar mag hij de Heere ontmoeten. En daar komt Jacob terug als hij uit Paddan Aram komt. Als hij het beloofde land ingaat, dan is dat de plaats waar hij terugkeert en waar de Heere hem ontmoet. Ik ben de God van Bethel. Zie je wel dat landkaarten ook belangrijk zijn als het gaat over Gods koninkrijk? Zie je wel dat je ook in het landkaartje voor in je Bijbeltje Gods voetstappen kunt vinden en ook u in uw leven Gods kinderen des Heren. En dat denk ik terug aan Ebenezer tot hiertoe. We hebben gezien dat kan een tijdsbepaling zijn, maar het kan ook een plaatsbepaling zijn. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. En hij sloeg zijn tent op. Dat zal betekenen, ja, dat het spannen van de tent, dat hij daar wat langer gebleven is dan op de andere plaatsen. Zijn de Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En toen bouwde hij daar de Heere een altaar en riep de naam des Heere aan het tweede altaar. Maar nu staat er wat bij. Hij riep de naam des Heeren aan. Datzelfde, dat lezen we ook in de dagen van Set. En dat is een uitdrukking in de Bijbel voor de openbare godsdienstoefening. Dus niet zomaar het gebed, maar de openbare godsdienstoefening. Hij riep de naam des Heren aan. Je zou kunnen zeggen, er komt daar een huisgemeente. Ja. Mag ik het zo zeggen? De Heere is bezig om Kanaan te veroveren. De Heere is bezig om Kanaan te veroveren. Geestelijk gezien. De dienst des Heren krijgt voet aan de grond. Er worden altaren gebouwd. Belangrijk, de Kanaanieten die kunnen straks niet zeggen dat zij er nooit van gehoord hebben. Wij denken dan misschien straks als die Kanaanieten verslagen worden, denken, ach, die arme mensen, die hebben nooit beter. Die Kanaanieten zijn gewaarschuwd. Die Kanaanieten hebben Abraham in hun midden gehad. Die Kanaanieten die hebben kerkjes in hun midden gehad, als ik het zo mag zeggen. Daar waren de tastbare bewijzen van de dienst des Heren en hoe hij gediend wil worden, namelijk in de weg van het offer. Daar staan ze in Mamre, in Bethel, op de Moria, het leven van Abraham. En daarom moest hij er ook wezen. Moet er niet alleen maar aan Abraham denken, maar de Heere maakt zich vrij van Kanaan. Hij riep de naam des Heren aan. Het moest naar buiten komen in zijn leven. En daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. We weten niet precies welke plekjes dat hij allemaal aangedaan heeft. En toen ik dat las, moest ik denken aan ons laatste versje straks, jongens en meisjes. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. Zo is die getrokken door dat beloofde land. Gaande en trekkende. Want ja, waarom ging die iedere keer verder? Ik weet het niet, maar die Kanaanieten die woonden in dat land. En die Kanaanieten, dat zijn woestelingen. En dat zijn heidenen, die zullen het hem niet gemakkelijk gemaakt hebben. Zeker niet toen hij de naam des Heren ging aanroepen. Dus ja, de omstandigheden zijn zo geleid dat Abraham kwam op de plaats waar de Heere hem hebben wilde. En uiteindelijk komt hij in het zuiden. En dan zullen we moeten denken aan Berseba. En Berseba, jongens en meisjes, dat is de plaats waar Isaac zijn zoon straks lange tijd wonen zal. Daar was dus zijn vader Abraham al geweest. Ja, precies. Zo werkt de Heer. Isaac is nog niet geboren. Maar dit land zal ik u geven. En hij mag al zien het plekje waar Isaac straks zal gaan wonen. Hij mag al zien het plekje waar Jacob de Heere zal ontmoeten. Het is zoals in Psalm 16 staat. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Symbolisch zou je kunnen zeggen neemt Abraham het land al in bezit. Al is er nog geen wapen aan te pas gekomen. Maar de Heere is al bezig om dat land zich te eigenen. En wat we ook moeten bedenken is, we krijgen niet alleen zicht hier in de geschiedenis van Abraham, maar we krijgen hier ook zicht in de heilsgeschiedenis. Abraham, jongens en meisjes, is de voorvader van de Heer Jezus. We hebben het vorige week gehoord, in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Abraham draagt de Heer Jezus in zijn lendenen, zegt de Bijbel. Dus mag ik het zo zeggen? De Heer Jezus trekt door het land. De Heer Jezus trekt door het land Kanaan. Lang voordat zijn kribbe daar zal staan, trekt hij al door het land en is hij al bezig om plaats te maken voor zijn komst, plaats te maken voor zijn geboorte. Je zou het ook als een adventstekst kunnen zien, deze tekst, gaande en trekkende naar het zuiden. De Heere is ook door ons land getrokken. En Luther zegt, als het woord gepredikt wordt, dan trekt de Heere door de gemeente in het gewaad van zijn woord. Hij is ons hele land al doorgetrokken. Van het opperste puntje in het noorden, als je de kerkgeschiedenis kijkt, hoe het woord hier gekomen is in Nederland, tot het zuiden toe. En hij trekt hier nog door, ook vanmorgen. En het is of tot een oordeel of tot een voordeel. En voor de meeste Kanaanieten, een enkele uitzondering dagen later, de Samaritaanse vrouw en anderen, is het tot een oordeel geweest. Ze hebben het wel gezien, ze hebben het wel gehoord, maar ze hebben de Heere verworpen. En voor anderen mocht het tot een voordeel zijn. En hier zien we hoe de Heere zijn kinderen leidt, van stap tot stap. Steeds meer komt er duidelijkheid. Abraham zal 1000 gedachten gehad hebben, hoe het allemaal moest. Maar de Heere gaat zijn eigen weg. En wat de Heere doet, dat is goed. En die altaren later, die laten zien de vrijmacht, de wijsheid en de leiding van de Heere in het leven van zijn kinderen en in het leven van hun nageslacht. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Amen.